En ik ben geneigd om hetzelfde te zeggen als wat ik gisteravond ter inleiding gezegd heb. Hoe vreemd het ook klinkt, de betekenis van Melchizedek, ook als historische figuur in de Bijbel, is zo uitgestrekt dat we ook nu slechts een samenvatting kunnen geven, hier en daar een detail kunnen aanhalen. En dat klinkt erg vreemd, omdat we in het Oude Testament slechts 2 of 3 versen hebben die over Melchizedek handelen. En dat is dan in de eerste plaats Genesis 14. In Genesis 14 lezen wij in vers 18. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn, en hij was priester des Allerhoogsten Gods. En hij zegende hem en zeide, gezegend zij Abraham Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. En dat is alles wat in Genesis over Melchizedek, als de historische figuur, gezegd wordt, als de man die optrad in het leven van Abraham. Hij verscheen even, hij bracht voort brood en wijn, hij zegende Abraham en Abraham gaf tienden aan Melchizedek. En dat is het hele verhaal. Waarna wij terechtkomen in het Oude Testament, alleen nog in Psalm 110, en daar ga ik dus meteen naartoe. Psalm 110. Waar we eigenlijk alleen zouden kunnen aanhalen Psalm 110 vers 4. Maar ik begin gewoon te lezen in vers 1 van Psalm 110. Daar staat Psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht, in heilig sieraad. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn storms. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. En die hij, waarover hier gesproken wordt, is ongetwijfeld niemand anders dan de Messias zelf, de Heere Jezus Christus, tot wie door de hemelse Vader gezegd wordt in vers 4, of in vers 1 wordt gezegd, zit aan mijn rechterhand. En in vers 4 wordt gezegd, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dan is de volgende vraag, wat is die ordening van Melchizedek eigenlijk? Een priesterorde, niet van Aaron, maar een priesterorde van Melchizedek. En dan moeten we vaststellen dat die orde eigenlijk alleen maar hier genoemd wordt, in Psalm 110... Want in Genesis 14 wordt die orde helemaal niet genoemd. Er wordt alleen gezegd, hij is priester van El Shaddai, priester van de Allerhoogste God, wordt het dan vertaald. En meer weten we daar helemaal niet van. En u ziet dus dat we in de Bijbel maar enkele versen hebben, althans in het Oude Testament, die spreken over Melchizedek. Eigenlijk noemen ze nauwelijks meer dan zijn naam. En het aardige daarvan vind ik dan altijd, dat we in het Nieuwe Testament op zijn minst 1 Bijbelboek hebben, waarvan ik wel zou kunnen zeggen dat het in zijn geheel over Melchizedek handelt. En dat is dan die brief waar we al zo vaak uit geciteerd hebben deze week. Zonder dat we dat afgesproken hadden overigens. Dat is namelijk de brief aan de Hebreeën. En daarnaast kan ik dan zeggen dat met name de boeken, de Bijbelboeken geschreven door de hand van de apostel Johannes, in feite op precies dezelfde dingen ingaan en dat zelfs zonder de naam van Melchizedek te noemen. Maar daarin vinden we precies dezelfde waarheid, gebaseerd op dezelfde argumentatie vanuit deze Psalm 110 en dan weer gebaseerd op Genesis 14. Namelijk dat tot de Messias gezegd wordt door zijn Vader in de hemel, zit aan mijn rechterhand. En gij zijt priester voor altoos naar de ordening van Melchizedek. Een priesterorde die al van zich doet horen in de dagen van Abraham. En dat was dan toch wel enige jaren voordat ooit de priesterorde van Aaron werd ingesteld, want dat was onder de vierde bedeling, zo is noem ik dat, sorry, maar de bedeling van de wet. Want onder de bedeling van de wet werd het priesterschap van Aaron ingesteld, terwijl het priesterschap van Melchizedek al naar voren komt in de dagen van Abraham. Eigenaardige zaak. Blijkt uit dat het priesterschap van Melchizedek ouder is dat van Aaron. En het vermakelijke vind ik dat men in de loop der eeuwen en in de loop van de geschiedenis van de theologie dan ook zich steeds heeft afgevraagd wie is deze Melchizedek nu eigenlijk. En het grappigste wat ik ooit gelezen heb, dat was dat iemand beweerde dat Melchizedek, dat was eigenlijk de eerste mens op Venus. Ik weet niet meer wie het schreef, dat is ook volmaakt onbelangrijk, want het is een volmaakt onbelangrijke opmerking natuurlijk. Dus wie het schreef kan ons dan ook niet meer schelen. Maar die zei, wat Adam is voor de aarde, dat was Melchizedek voor Venus. En Melchizedek kwam dan op aarde eens kijken hoe het op de zusterplaneet ging of zoiets. Meer van dat soort fraas. Hè? Vermakelijk. Nou, dat hoeven we dus absoluut niet serieus te nemen. Maar het is natuurlijk wel vreemd. Wie is die Melchizedek? Er wordt verder in de Bijbel niks over genoemd. Althans niet in het Oude Testament. En men heeft verschillende dingen geopperd. Men heeft wel eens gezegd dat het Sem is. De traditionele Joodse verklaring is dan ook dat Melchizedek een andere naam is voor Sem. Dat is aardig gevonden natuurlijk. De naam betekent dat Sem, de naam. Degene die het eerstgeboorterecht erfde van Noach. En dat voor zijn oudere broer Jafet, het is een gegeven wat u niet onbekend in de oren zou klinken. Aan de andere kant is echt dat weliswaar vele namen genoemd worden, maar dat in het Oude Testament gewoon niet vermeld staat wie het is. Ik moet er wel bij zeggen, dat is heel opmerkelijk, dat door het ongelovige Joden, laat ik zeggen het orthodoxe Jodendom, gezegd wordt het is Sem, maar dat door gelovige Joden, dus gelovigen zoals u en ik, maar dan van Joodse afkomst, gewoonlijk gezegd wordt, Melchizedek is niemand anders dan de Messias zelf. Maar daar kom ik dan nog wel even op terug. Het gaat erom dat wij nu spreken over Melchizedek als een type van de Messias. Dat is hij in elk geval, en dat wordt zo aangehaald heel uitdrukkelijk in het Nieuwe Testament. Ik moet daar meteen bij vermelden dat Psalm 110, ik heb het hier nog voor me liggen, dat Psalm 110 uitdrukkelijk spreekt over iemand die zich zou moeten zetten aan de rechterhand Gods. Het gaat niet over iemand die daar altijd al gezeten had, het gaat over iemand die zich daar zou moeten zetten. Ik hoop dat u begrijpt waar we het nu over hebben. Tot de Messias wordt gezegd, zit aan mijn rechterhand, want hij zat daar op dat moment nog niet. En daarmee sluiten we aan bij die schriftplaatsen die we eerder hebben aangehaald uit Filippenzen en ook uit Hebreeën 12. Namelijk dat van de Messias gezegd wordt dat hij om de heerlijkheid die hem voorgesteld was het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En is gezeten aan de rechterhand Gods. En ik ben ervan overtuigd dat die opmerking in Hebreeën 12, dat zonder meer een verwijzing is naar deze Psalm 110. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Hij heeft een naam, shame, hij heeft een naam gekregen boven alle naam. Zoals Filippenzen zegt, God heeft hem uitermate verhoogd. God heeft hem gezet aan zijn rechterhand. Hij die het geen roof geacht heeft om Goden even gelijk te zijn, heeft zichzelf geledigd. Hij is zichzelf vernederd, hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja de dood des kruises, waarna de Vader in de hemel gezegd heeft tot de Zoon, zit aan mijn rechterhand. Met als consequentie dat hij dus opstond uit de dood en ten hemel voer. En dat is een opmerkelijke waarheid. Het is zo dat ik heb de indruk dat deze vers uit Psalm 110 over zit aan mijn rechterhand, dat het meest aangehaalde vers is uit het Oude Testament in het Nieuwe. Ik heb het geprobeerd te tellen, maar ik ben ermee opgehouden, want ik zou er heel gemakkelijk weer een kunnen vergeten. Maar in ieder geval, vele malen wordt het in het Nieuwe Testament rechtstreeks aangehaald, en vele malen wordt ernaar verwezen. En dan is het heel vreemd om te bedenken dat de beste bijbelkenners die ik ken, en dat zijn niet de eerste, de beste zoals u zult begrijpen, dat die over het algemeen zeggen dat het Oude Testament eigenlijk helemaal geen profetieën bevat omtrent de hemelvaart van de Heer Jezus. En dat vind ik zo'n eigenaardige opmerking. Want juist de profetie over zijn opstanding en hemelvaart, met de nadruk op zijn hemelvaart, juist deze profetie hieruit, bijvoorbeeld Psalm 110, want er zijn er meer, juist die profetie is de meest aangehaalde profetie in het Nieuwe Testament. Zit aan mijn rechterhand. Dat spreekt dan toch uitdrukkelijk over de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En men is het vergeten. Het ontgaat de bestudeerders van de schrift. Het is een heel eigenaardige zaak. Men mist niet zijn opstanding, dat is duidelijk genoeg. Hoewel ook dat soms vergeten wordt. Maar men mist uitdrukkelijk zijn hemelvaart. En tot vandaag aan de dag is hemelvaartdag een dag waar christenen over het algemeen niet goed raad mee weten. He? Met Goede Vrijdag wel en met Paas ook wel, de opstanding van Christus, de overwinning op de dood enzovoort. Met Pinkster ook, gewoonlijk wordt dan de verjaardag gevierd van de gemeente voor zover die hier op aarde is. En dat is natuurlijk, in zekere zin is dat juist, maar Hemelvaartsdag gebruiken wij om allerlei andere gelegenheden, om allerlei andere zaken te vieren of te gedenken of feestelijk bij elkaar te komen. Maar het feit dat Christus, de Messias, de beloofde uit het Oude Testament, gezeten is aan de rechterhand. God spreekt maar heel weinig gelovigen aan. En zij missen gewoonlijk de profetieën daaromtrent in het Oude Testament. En voor zover ze in het Oude Testament voorkomen, worden ze dikwijls in een verkeerde richting verklaard, zodat ze daarna eigenlijk verdwenen zijn. En bovendien begrijpt men ook niet werkelijk wat de consequentie er eigenlijk van is, dat Christus nu, onze Heer en Heiland, gezeten is aan de rechterhand Gods. En ik weet heel goed waar ik het over heb. Een van de moeilijkste brochures die mijn vader ooit geschreven heeft, vind ik nog altijd de brochures over de hoge priesterlijke dienst van de Zoon des Mensen in de hemel. Het waren drie brochures, als ik het goed heb, misschien wel meer. Het zijn de moeilijkste om te begrijpen, maar het is het meest essentieel, omdat het de meest essentiële waarheden behelst van deze tegenwoordige bedeling. Immers, vanuit het Oude Testament leren wij de komst van de Messias om te lijden en om verheerlijk te worden, dat is waar. En bij verheerlijking denken wij terecht ook aan zijn openbaring in heerlijkheid, op de troon zijner heerlijkheid in de toekomst hier op aarde. Maar vandaag hebben wij te maken met een opgewekte Christus die op aarde nog steeds niet verheerlijk is, waarna de vraag is, waar is hij dan en wat doet hij dan? En welke consequenties heeft dat? En als je de gemiddelde christen vraagt van wat betekent de opgewekte Christus zitten aan de rechterhand Gods voor je, dan zal hij het antwoord schuldig blijven, zal het niet weten. En dat geldt ook voor de evangelische christenen vandaag in Nederland. Men weet het niet. Men heeft geen flauw idee wat de functie is van Christus nu aan de rechterhand Gods. En aangezien die functie van de Christus aan de rechterhand Gods dezelfde is als die van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, begrijpt men dus inderdaad niet wat Melchizedek eigenlijk voor een figuur is. Laat staan wie hij is. Nou, dan begrijpt je die hele priesterorde niet en de strekking daarvan. En het is dan ook, en dan kom ik tot de Hebreeënbrief, het is dan ook met grote aarzeling dat de apostel Paulus ingaat op de betekenis van Melchizedek. Het is heel eigenaardig dat we in de Bijbel gewoonlijk slecht terloops verwijzingen hebben naar de typologie van het Oude Testament. En die verwijzingen naar de typologie van het Oude Testament vinden we eerst in de Bijbel. Het meest nadrukkelijke vind ik in het Johannesevangelie, waarbij meteen de nadruk gelegd wordt op de hemelvaart van Christus. Denk maar aan Johannes 3, het gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus, en waarbij de Heer zegt, niemand is ooit opgevaren naar de hoge dan de Zoon des Mensen die uit de hemel is nedergedaald. De Heer zinspeelt op profetieën, met name die van Psalm 68... 69 is het geloof, 68, ja, Psalm 68, een profetie over de hemelvaart van de Zoon des Mensen, de hemelvaart van de Messias, en hij zegt tot Nicodemus, denk erom, degene die opvaart naar de hemel is degene die eerst is nedergedaald. Want, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, omdat een ieder die in hem gelooft, omdat een ieder die gelooft in de verhoogde Messias, uitgebeeld in de verhoogde slang, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Dat is profetie. Dat is typologie. Met als onderwerp de opstanding en hemelvaart, namelijk de verhoging van Christus. Nicodemus wist het niet, dat is een duidelijke zaak. Maar juist die waarheid wordt in de eerste plaats in het Johannesevangelie uiteengezet. Daar vertelt de Heer steeds dat hij maar korte tijd hier is. Wandelt in het licht zolang het licht er is enzovoort. Want ik ga heen en dat soort dingen meer. De Heer wijst constant hoofdstuk voor hoofdstuk het hele Johannesevangelie door op zijn hemelvaart. En men begrijpt er niks van. En zo is het tot vandaag aan de dag. Men begrijpt het niet. En zo is het in de Johannesbrieven. Het gaat om precies hetzelfde. Namelijk dat de Heer Jezus Christus gezeten is in de hemel. En dat we door zijn leven, door het feit dat hij onze voorspraak is. 1 Johannes 2 vers 1. Omdat hij onze voorspraak is in de hemel bij vergeving van zonde ontvangen. Namelijk door de hoge priesterlijke dienst van Christus in de hemel zelf. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Dat zijn de Johannesbrieven. En er wordt gewezen op hem die hoger is dan welke macht dan ook. De hem die gezeten is aan de rechterhand Gods. En het is dan later de apostel Paulus. Tenminste, ik houd het er maar op dat het de apostel Paulus was. Ik ga daar nou niet op in. Maar het is dan, laten we zeggen, de schrijver van de Hebreeënbrief. Die in die Hebreeënbrief op diezelfde waarheid ingaat. Op het feit namelijk dat de Heer Jezus Christus gezeten is in de hemel. Hij wil kennelijk spreken over het hoge priesterschap. Naar de ordening van Melchizedek, maar het duurt vanaf hoofdstuk 1 vers 1 tot hoofdstuk 7 vers 1, totdat de apostel werkelijk op zijn onderwerp ingaat. Dat wil zeggen, 6 hoofdstukken lang neemt de apostel een aanloop, noemt soms de naam van Melchizedek en keert dan weer terug. Gaat niet verder, maar keert terug op zijn schreden, begint weer van voren of aan, nou langs een andere weg. En langs al die verschillende wegen komt hij steeds uit bij Melchizedek. En pas in hoofdstuk 7, we zijn is hij zover dat hij zegt, nou ga door ook. En ik noem dat om u het van tevoren te waarschuwen. Het is met grote aarzeling dat de apostel erover spreekt. Om de eenvoudige reden dat hij er zich bewust is. Dat zijn publiek, bestaande uit gelovigen, want dat is een duidelijke zaak, dat zijn publiek bestaande uit gelovigen in feite voor een groot deel althans niet bereid is om zich te verdiepen in die positie van de Christus, namelijk in de hemelse positie van Christus. De aardse positie van Christus zijn alle gelovigen in geïnteresseerd. Wat betekent hij voor ons hier op aarde? Wat zal zijn komst betekenen op aarde? Hoe is het met de Christus in de prediking van het evangelie hier op aarde? Allemaal aardsgericht. Maar zodra de positie van Christus in de hemel aan de orde komt, dan laten we het afweten en zeggen, ja, dat is zo vaag, dat kunnen wij niet begrijpen. En bovendien, wat hebben we eraan? Want we zijn nu nog hier en in de toekomst zullen we wel weer verder zien. Dat is ongeveer de gedachte. Ik wil dat kort met u even doornemen in onze aanloop naar hoofdstuk 7. Dan doe ik het precies een en ander, schrijven van de Hebreeënbrief. En dan blijf ik dus zo dicht mogelijk bij de Bijbel. Wel, Hebreeën 1 vers 1 zegt dat God voortijds veelmalen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft. Door de profeten. En diezelfde God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Door de Zoon zelf. Door de Heer Jezus Christus, hem namelijk, die volgens Johannes 1 vers 1 het woord is. En u ziet, ik heb de verbinding net al gelegd tussen de boeken van Johannes, met name het Johannes Evangelie en de Hebreeënbrief, en hier ligt het ook meteen. Namelijk, in het begin was het woord, en het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En hier gaat het om hetzelfde, God heeft vele malen op vele wijze tot de Vader gesproken, maar nu, in deze laatste dagen, heeft u tot ons gesproken door, of eigenlijk in de Zoon. Want de Zoon is het woord. En dan staat er over die Zoon, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Want dat staat er in de grondtekst zo. Hij heeft hem gesteld tot erfgenaam van het heelal. Nou, dat is hetzelfde als, hij heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel. En u ziet dat we eigenlijk in de eerste twee versen van de Hebreeënbrief al zijn bij Psalm 110, de positie van Christus aan de rechterhand Gods. In het eerste vers dus eigenlijk al. En toch duurt het nog tot hoofdstuk 7 vers 1 voordat de apostel er diep op ingaat. Want we gaan verder, er staat, de welke alzo is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Het wordt dus uitgelegd. Vers 2 wordt in vers 3 uitgelegd. namelijk de Heer Jezus Christus is de Zoon van God en op grond daarvan is hij de erfgenaam en als erfgenaam is hij gezeten aan de rechterhand Gods. Want God heeft tot hem gezegd, zit aan mijn rechterhand en ik zal uw vijanden stellen tot een voetbank uw voeten. Nou, dat wil zeggen dus dat hij de erfgenaam is. Aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Dat is duidelijke taal. En hij is daar gezeten nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft. Door zichzelf, dat is wel zo, maar dat staat hier niet, daarom sloeg ik het steeds over. Hij heeft dus de reinigmaking teweeggebracht, daarna is hij uit de dood opgestaan en is gezeten aan de rechterhand God. Dat spreekt dus over zijn hemelvaart. En dat staat in vers 4 dan ook, zo voltreffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Wij zijn gewend aan de gedachte dat de Heer Jezus Christus altijd al hoger is geweest dan de engelen, maar de Bijbel zegt dat God hem minder gemaakt heeft dan de engelen en daarna weer hoger dan de engelen. Hij is zich ontledigd, hij is vernederd en daarna is hij verhoogd geworden en die hoge positie heeft hij geërfd, staat er. Dus niet, die had hij altijd al. Dat zouden wij geneigd zijn te zeggen, en we kunnen dat goed verdedigen, dat kan ik ook wel. Maar dat kan ik nu niet doen, want hier staat dat het anders is. Namelijk dat hij die positie geërfd heeft. En dat op grond van een hele reeks van oud-testamentische profetieën, die in de rest van dit hoofdstuk worden aangehaald. Namelijk, tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, verwekt. En wederom, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. En wederom, als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Allerlei schriftplaatsen uit het Oude Testament worden aangehaald, ik ga er allemaal niet op in nu, waar gesproken wordt over de Messias als de Zoon van God, die een positie zou erven, een positie namelijk als Zoon van God en daarom aan de rechterhand van God. En dat betekent gewoon op de troon van God zelf. En dat is hoger dan de engelen. Hij was minder, maar hij werd hoger. Dat wordt dan vervolgens aangehaald in het begin van hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 opent met te zeggen dat wij ons moeten houden niet aan onze eigen filosofieën, maar aan dat wat overgeleverd is, aan dat wat God gezegd heeft. Hoofdstuk 2 vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. En hoe vaak hebben gelovigen die discussies waarbij zij redeneren en conclusies trekken uit hun eigen gedachten. Soms zelfs uit hun eigen emoties. Maar in ieder geval uit hun eigen redeneringen. Maar, zegt de schrift, wij moeten ons houden aan hetgeen gehoord is. En wat gehoord is, is uiteraard het woord van God. Wij moeten ons houden aan het woord van God. Wij zijn geneigd te redeneren, ik geef het volmondig toe, dat de Heer Jezus altijd God is, altijd God geweest is, altijd een positie heeft gehad in de hemel, altijd hoger is geweest dan wie ook, altijd de eersteling is geweest, enzovoort. En dat valt allemaal best te verdedigen. Maar hier in dit schriftgedeelte wordt uitdrukkelijk geleerd dat daar een weg in gezeten heeft. Een weg die we van de week ook hebben aangehaald en waarbij het meest uitgebreid stilgestaan is bij de bespreking van een heel klein gedeelte van de geschiedenis van Jozef. Zijn vernedering namelijk. Zijn verwerping en zijn vernedering tot in de put, tot in het dodenrijk zelf eigenlijk, typologisch te zien. Daarom laten we ons houden aan hetgeen gehoord is, aan hetgeen geschreven is, opdat wij niet doorvloeien. Doorvloeien, dat is dat twee verschillende substanties naast elkaar liggen en in elkaar overgaan. Zodat je het verschil niet meer kunt zien. Dan vloeit het door. Of als je bijvoorbeeld slagroom opgeklopt hebt met dit weer, zal ik maar zeggen, en je laat het te lang staan, dan vloeit het ook door. Dan zakt het uit elkaar en is alle vorm eruit en dan is het niks meer. En dan kun je, als het twee verschillende dingen waren en het vloeit door, dan kun je ze niet meer uit elkaar houden. De kleuren lopen door elkaar, het is niet meer te onderscheiden in verschillende details. En om die details gaat het hier in de Hebreeënbrief. Niet om de algemene waarheid dat Christus hoger is dan wie ook, maar om de bijzondere waarheid dat hij die vernederd was, verhoogd is aan de rechterhand Gods en niet zomaar, maar met een bepaald doel. En hij heeft daar ook een bepaalde functie. Hij doet daar ook een bepaald werk. Ja, je zit de mensen te kijken, maar het was toch allemaal al volbracht. Ja, daar hebben we het nou. We moeten ons houden aan hetgeen gehoord is. Hij doet daar een bepaald werk. Het werk namelijk wat hoort bij de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus we houden ons aan hetgeen gehoord is en dan staat het. Wat is er dan gehoord? Wel zegt vers 6 van Hebreeën 2. Daar staat iemand, David, heeft ergens, Psalm 8, betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of de zoon van Adam, dat gij hem bezoekt. Ben Adam staat er echt in het Hebreeuws. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Ik lees Statenvertaling en u zou het ook echt in de Statenvertaling moeten lezen in Psalm 8. Want de psalm heeft erg geleden onder de handen van nieuwere vertalers. Men gelooft het namelijk niet wat daar staat. Maar er staat echt, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Hij was namelijk meer. En hij werd minder. Het gaat niet over Adam, het gaat over de laatste Adam. Het gaat over Christus. Hij die hoger was, is vernederd geworden. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En vervolgens met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Namelijk uitermate verhoogd. En gij hebt hem, namelijk de zoon des mensen, de zoon van Adam, gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Er staat weer het heelal. Het heelal, de hele schepping, hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat er niet onderworpen zij. En dan wordt er meteen achteraan gezet, in vers 8, doch nu zien wij dat nog niet. Doch nu zien wij, let op nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Noach, Hebreeën 11, een paar hoofdstukken verder, was vermaand aangaande dingen die nog niet gezien werden. Maar het zou wel gebeuren. En het geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men nog niet ziet. En hier staat, wat zien wij nou nog niet? Wel dat aan Christus alle dingen onderworpen zijn. Let wel, dit is het uitgangspunt hier in deze Hebreeënbrief. Als die later in Hebreeën 11 over dezelfde dingen gesproken wordt, is dat de uitwerking van dit principe. Namelijk, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat is de vaststelling van een feit, punt 1. En punt 2 is het zo dat dat in overeenstemming is met de profetieën, die zeggen dat de Heere ten dien dagen zijn aangezicht verbergende zou verbergen. Vele profetieën die dat aanhalen. En dat is de bedeling waarin wij leven. De bedeling der genade, zegt Efeze 3. Of, want dat staat ook in Efeze 3, de bedeling der verborgenheid. Een God die zich verbergt, waardoor genade heerst. En daar gaat het nu om. Hij was dus vernederd, maar hij is verhoogd. Wij zien dat nog niet. En voor zover wij hem zien, zien wij hem met geestelijke ogen. Want er staat in vers 9, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was. U ziet, de schrift is duidelijk genoeg dat de mens en de zoon des mensen uit Psalm 8, dat niemand anders is dan Jezus. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Die een weinig minder dan de engelen geworden was. De Bijbel is duidelijk genoeg dat Psalm 8 niet spreekt over de mens, niet over u, niet over mij, maar spreekt over Christus en hem alleen. Jezus die de Christus is. Die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood zou smaken. Enzovoorts. En hij is opgestaan uit de dood en is gezet in de hemel. En daar staat er in vers 16... van Hebreeën 2, want ik moet af en toe ook eens wat overslaan. Er staat, want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan. Immers, hij was meerder geworden dan de engelen, zegt hoofdstuk 1. Hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Enkel fout, Galaten 4, het zaad van Abraham, met welk is Christus. Hij neemt het zaad Abrahams aan. En waarom hij in alles aan de broederen gelijk moest worden, opdat hij een barmhartig en getrouw, daar komt het woord, hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen zijn, of waren, om de zonden des volks te verzoenen. En dan kom ik in hoofdstuk 3 vers 1, waar staat, hierom heilige broeders, de apostel spreekt heel theatraal de gelovigen toe, en hij vraagt bijzondere aandacht, en met plechtige woorden zegt hij, hierom heilige broeders, heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijn, dat is diezelfde hemelse roeping als ook uit Filippenzen, roeping Gods die van boven is. Filippenzen 2 en 3, het is in hetzelfde verband van een vernederde en verhoogde Christus, een hemelse roeping, want Christus is verhoogd, maar wij die deel hebben aan Christus, hebben deel gekregen aan die hemelse roeping. Daarom staat het hier ook, hierom heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt, niet alleen kijk naar, niet zwak, maar heel fundamenteel, aanmerkt, let erop. Let op het merk, let op de tekenen, let op alle details. Aanmerkt de apostel, dat is een gezondene van God, een apostel. En de Heer Jezus Christus is een apostel, uiteraard, want hij was door God gezonden. Aanmerkt de apostel en hogepriester van dat wat wij belijden, van dat wat wij geloven. Aanmerkt de apostel en hogepriester van onze belijdenis. Onze apostel en hogepriester is namelijk, daar straks lazen we nog Jezus in Hebreeën 2, vers 9, wij zien Jezus. Hij was degene die vernederd was en daarna verhoogd werd. Maar nu gesproken wordt over hem in zijn verhoogde positie als zodanig. Nu is de naam omgedraaid, nu wordt de naam Jezus weggeschoven als het ware, vooruitgeschoven. En nu staat de naam Christus voorop, de naam die hij draagt vanwege zijn hemelse positie. Vanwege zijn overwinning op de dood, vanwege zijn eerstgeboorterecht wat hij ontvangen heeft. En dan staat er, aanmerk de apostel en hogepriester onze belijdenis, Christus Jezus. Waarna? De zaak wordt teruggedraaid, want hier was de schrijver van de Hebreeënbrief alweer bij de positie van de Heer Jezus Christus in de hemel. Hij noemt nu zelfs erbij het begrip hogepriester. Daar straks nog niet, nu was, daar straks was het alleen erfgenaam in de zin van eigenlijk koningschap. En nu noemt hij hoge priester in de zin dus van priesterschap. Maar ook nu wordt de zaak weer teruggedraaid en nu gaat de apostel spreken hier over Mozes. Wel, dat moet ik niet doen, dat gebeurt vanavond wel weer. Maar Mozes was in zijn dagen, laten we zeggen, de koning. Nou ja, goed, in ieder geval de politiek leider zullen we dan maar zeggen. Maar de nationale leider van Israël. Hij leidde het volk en hij was een type van de koning die later komen zou uiteraard. En dan staat er dat Christus meer is dan Mozes. Het was Mozes die ooit het volk heeft uitgeleid uit Egypte. Maar onze apostel en onze hogepriester, namelijk Christus, Jezus, is meerder dan Mozes. Want Mozes heeft hen uitgeleid naar een land zonder dat zij de definitieve vervulling van de belofte ontvingen. Dat is de inhoud van Hebreeën 3. En bovendien, Mozes leidde hen uit Egypte, maar van degene die uit Egypte leidden kwamen er maar twee in het beloofde land. Dus zo'n groot succes was dat nou ook weer niet, als je het van die kant bekijkt. En van die kant wordt het hier bekeken. Ze zijn omgekomen in de woestijn, staat er. Ze hebben hun hart verhard, ze hebben niet naar het woord Gods geluisterd. En de uittocht uit Egypte mondde erin uit dat bijna iedereen die uit Egypte was uitgeleid omkwam in Canaan. Dat heeft ook verder een typologische betekenis, maar ook dat is nu het punt niet. Het is alleen de vaststelling van het feit dat Christus meer is dan Mozes. Want Mozes was de middelaar van het oude verbond, leidde Israël uit onder het oude verbond, waaronder men prompt weer in slavernij verkeerde, namelijk onder de wet, terwijl Christus de middelaar is van het nieuwe verbond en die werkelijke vrijheid en rust gebracht heeft. Zodat Christus als koning en leider van Israël en van het volk meer is dan Mozes. Ik dacht dat het duidelijk genoeg was. En dat verhaal over de vergelijking tussen Mozes en Christus loopt in Hebreeën 3 en Hebreeën 4 met de toepassing op Christus, waarbij gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus wel het volk definitief verlost en wel rust geeft. En dan staat er in vers 14, en dat is, dan komen we bij de eigenlijke, het midden, de kern van de hele Hebreeënbrief. Ik heb er geen tijd voor, maar als u de structuur, de opbouw van de Hebreeënbrief zou zien, dan zou u zien dat we nu precies in het midden van de brief zitten, schematisch. Daar staat namelijk, dewijl wij dan een grote hoge priester hebben. Dat is zo mooi, want er zijn twee termen voor de hoge priester. De een is hoge priester en de ander is grote priester. Beide zijn uitdrukkingen voor hoge priester. Beide worden ook gebruikt voor Aaron en zijn zonen. Maar hier staan de beide uitdrukkingen tezamen. Een grote hoge priester. Het is eigenlijk de overtreffende trap van hoge priester. Een grote hoge priester. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Dat is dezelfde belijdenis als uit 3 vers 1. Laat ons dit geloof, deze belijdenis vasthouden. Laat ons vasthouden het woord dat geschreven is, zodat we niet door zouden vloeien. Want, vers 15, want wij hebben geen hogepriester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. En dan komt het hoogste punt eigenlijk van de brief, namelijk, laat ons dan, of daarom, met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En de vraag is, waar staat dat ding? Waar staat die troon der genade? Ja, dat is gewoon de troon van God, de troon waarop de Heer Jezus, onze hoge priester, zit. En nu zien we het merkwaardige verschijnsel dat gesproken wordt over een hoge priester op de troon. Het is eigenlijk al genoemd, net, want er werd gesproken over een apostel en hoge priester die beter was dan Mozes, maar Mozes was helemaal geen priester. Mozes was min of meer de koning. En je ziet dat die begrippen al met elkaar in verband gebracht werden, zonder ze in één adem te noemen. Maar nu, op de climax van de brief, wordt gezegd, denk erom, die hoge priester zit op een troon. Hij is dus bovendien koning, iets wat onder het oude verbond helemaal niet kon. Aaron kon geen koning zijn, zoals later in de Hebreeën gezegd wordt. Maar wij hebben een hoge priester die wel koning is. En omdat hij koning is en bovendien de allerhoogste koning die er is, namelijk op de troon van God zelf, wel omdat die koning tegelijkertijd hoge priester is en als hoge priester verzoening doet voor de zonden van het volk, daarom is het zo dat die troon waarop deze koning, namelijk hoge priester, zit, een troon is der genade. Kijk, de functie van de hoge priester is verzoening te doen voor allen die hij vertegenwoordigt. En als hoge priester, dan vertegenwoordigt hij feitelijk de schepping. Maar in ieder geval, want dat moet ik er uitdrukkelijk bij zeggen, in ieder geval vertegenwoordigt hij de gelovigen. Daar gaat het in de eerste plaats om. Hen die behoren tot dat volk van God. Wel, voor hen doet de hoge priester verzoening. Voor iedereen. Dat is de zaak. En hij doet dat als die hoge priester aan de rechterhand Gods. Maar aangezien hij dat doet bovendien in zijn positie als koning, want hij is tegelijkertijd koning, betekent dus dat niet wet maar genade, niet gewoon geld, dan zeggen we het veel te zwak, maar dat genade heerst. Het hoogste principe wat van toepassing is op de wereld en zeker op de gelovigen is het principe niet van wet en gerechtigheid, maar is het principe van genade. Genade komt tot uitdrukking in het werk van de hoge priester die verzoening doet voor de zonde des volks, maar die hoge priester is de hoogste macht in de totale schepping. En dus is genade het principe van waaruit deze schepping vandaag geregeerd wordt. En ik zeg er altijd meteen achteraan, en ik doe het ook nu, dat met zo'n principe van genade Nederland althans niet te regeren valt. Want als iemand die door het rode licht rijdt daarom geen bekeuring krijgt, dan betekent het rode licht niks meer. En als wij wetten maken of laten maken in Den Haag en er berusten geen sancties op en we hebben geen gevangenis en geen justitie en geen politie, dan heeft die wetgeving totaal geen zin. Dus je zegt, elke overtreder ontvangt genade, dan kun je daarmee het land niet besturen. Zo werkt dat. Dat is echt waar. Maar deze hele schepping wordt vandaag aan de dag geregeerd door God, vanuit zijn troon, vanuit dit principe van genade. Dat is de reden waarom zoveel mensen abusievelijk constateren dat de wereld totaal niet geregeerd wordt. En men zegt, God is dood, want we merken niks van hem. Als God leeft, waarom dan dit en waarom dan dat en waarom zo? Waarom kan dat allemaal maar? Waarom grijpt God niet in? Waarmee meteen gedemonstreerd is dat men van het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek niets, maar dan ook niets begrijpt. En dat is het wezenlijke antwoord op dat eenvoudige vraagje wat elke gelovige, zou zeggen, minstens eenmaal per week te horen krijgt. Als God bestaat en leeft, waarom doet hij dan niks? En het antwoord is, omdat genade heerst. Dat is het enige antwoord. Omdat hij hoge priester is naar de ordening van Melchizedek en zonde vergeeft. Daarom wordt het op aarde een puinhoop, daarom worden de volkeren niet geleid. Dat is waar. Daarom ziet het er chaotisch uit. En daarom reizen onze haren ter berg als we zien wat er in de wereld gebeurt. Maar God grijpt niet in. God heeft de mens losgelaten, wordt tot 3 keer toe achtereen gezegd in Romein 1. God heeft de mens losgelaten aan de weg die er zelf is ingegaan. Maar wie zich keert tot die hoge priester, wie met vrijmoedigheid hem nawandelt, Tot deze troon der genade plaatst zich onder de heerschappij van de genade en ontvangt daar vergeving en kan vervolgens vanuit die vergeving leven. Wat elke gelovige, ik zeg niet ongelovige, wat elke gelovige moet leren, is dat hij niet geplaatst is onder wat voor wet of regel ook, maar dat hij geplaatst is onder de heerschappij van de hoge priester vanuit de ordening van Melchizedek. En genade heerst. We hebben het van de week gelezen. Ik heb er geen nadruk op gelegd, met opzet nog niet. We hebben het gelezen in Romeinen 5. Namelijk dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood. En er staat er uiteindelijk dat de dood geheerst heeft. En dat zonde en wet geheerst hebben tot de dood, opdat nu vervolgens genade zou heersen. Opdat genade zou heersen. Ja. Waarna in het volgende hoofdstuk, maar nog op dezelfde bladzijde van de Bijbel gezegd wordt: gij lieden zijt niet onder de wet. En wet is een heersend principe, normaal gesproken. Daar is een wet voor, opdat een volk geregeerd zou kunnen worden. Maar stel, gij zijt niet onder de wet. Er staat, de zonde zal over u niet heersen, want de natuurlijke mens wordt beheerst bovendien door de zonde. Door zonde en wet, die elkaars kracht zijn eigenlijk. Hè? Ja. Maar er staat, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. En de ellende is dat als mensen vaststellen dat sommigen geregeerd worden door de zonde, dan zeggen we, dan moeten we ze plaatsen onder een wet om ze daarvan af te brengen. Maar dat is precies hetzelfde. Gij lieden de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Iemand die onder de wet geplaatst is, die wordt beheerst door die wet en daarmee door de zonde, want het is al zonde wat in de wet vermeld staat. Van wat wel en wat niet mag. Het is hetzelfde feitelijk, u moet er maar niet van schrikken, maar het is eigenlijk hetzelfde als het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Het is het bepalen, mag ik nou wel of mag ik nou niet? Is dit goed of is dat slecht? En zo ja, en waarom niet? Dat is een discussie waar je nooit, maar dan ook nooit meer uitkomt. Dat is eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En velen hebben gemeend de boom der kennis des goeds en des kwaads in de plaats te moeten stellen van de boom des levens en die met elkaar te verwarren. Dat is de fout van Adam geweest. Het is de fout die vandaag aan de dag door, ik kan wel zeggen, de meerderheid van de gelovigen gemaakt wordt. We denken dat hun leven bepaald moet worden door eten van die boom. Vragen naar mag dit wel of mag dit niet. Maar wij, de zonde heerst niet over ons niet als wij ons netjes houden aan wat voor wetten ook. Maar de zonde heerst niet over ons wanneer wij ons plaatsen onder de genade van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Genade heerst. Over de gelovigen, maar fundamenteel is het zo dat vanuit dat principe de hele wereld geregeerd wordt. En dat is de reden waarom God inderdaad niet ingrijpt. Niet spreekt. Zich niet laat zien in de wereld. Zich verbergt. Hij heeft een afkeer van het kwaad en het draait zich om en hij ziet het niet. Er zijn vele schriftplaatsen die daarover spreken. Dat God het niet ziet. Met name in de wijsheidsliteratuur van het Oude Testament. Men schijnt het niet te willen lezen om een of andere reden, maar het staat er allemaal uitdrukkelijk. Hij ziet het niet. Hij wendt zich af van het kwaad. En pas in de toekomst, na deze bedeling, pas dan zal God weer spreken. Maar dan zal het zijn een spreken niet in genade, maar een spreken in grimmigheid en in zijn toorn. En wat uit zijn mond komt, is dan niet meer het woord van genade, maar is het zwaard. Hij zal zijn vijanden voldoen met de adem, het woord, zijn leven, met de adem zijns monds. Dat is wat in de toekomst gebeurt. Maar vandaag aan de dag leven wij onder de heerschappij van de genade. En de troon in de hemel is de troon van God, dat is waar. Dat is een neutrale uitdrukking. Het is de troon van onze Heer Jezus Christus. En daar komt een heel stuk dichterbij. Want dan heeft het te maken met het beloofde Messiaanse Koninkrijk. Want die troon staat in de hemel. Maar die troon wordt genoemd hier de troon der genade. Dat wil niet zeggen dat het een andere troon is, omdat er nou eenmaal een ander woord gebruikt wordt. Maar het karakteriseert de aard van die regering. En de aard van de regering van Christus is die van genade. En daarom ontkennen sommigen dat Christus regeert. Want ze kennen hem zo niet. Wens alleen nog God te kennen die heerst in principes van wet en van dood enzovoorts. Maar dat is nou precies waar we van verlost zijn. Dat was het oude verbond, dat was Kain, dat was Edom, dat was Ismaël enzovoorts. Dat was Haga, dat was slavernij. En van die slavernij zijn wij verlost. Uit Egypte, zo u wilt, overdrachtelijk gezegd. Maar wij leven in vrijheid en daarom in rust. En ik weet wel, mensen worden soms zelfs boos als je het zegt. En dat is de reden van de aarzeling van de apostel hier in deze Hebreeënbrief. Maar dat kan toch zomaar niet? Je kunt er niet zomaar alles doen wat in je opkomt. En dan zeg ik altijd, ja, dat kan wel, maar de bedoeling is dat de gezindheid van Christus in ons is. En wat dan in je opkomt, dat valt wel mee, hoor. Ja, dat is de bedoeling niet. Ja, u lacht daarom, want het is nog zo simpel. Zo simpel is het ook inderdaad. Hè? Maar de moeilijkheid is dat zo weinigen dat als realiteit zien. Dit is realiteit. Je kunt niet om schriftplaatsen heen die wel degelijk in de Bijbel voorkomen, waar de apostel zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. Ja, niet alles is nuttig, maar alle dingen zijn mij geoorloofd. Het gaat er niet om of iets goed is of kwaad, zegt de apostel Paulus in de Korinthebrieven, 2 Korinthebrieven lang. Hij zegt, gaat erom of het is tot verheerlijking van God, of de gemeente erdoor gebouwd wordt. En sommige dingen zijn goed, er zijn ook toegestaan, maar je kunt ze beter laten, omdat de gemeente daardoor niet gebouwd wordt. Dat is een norm. Wij hebben niet meer normen als goed en kwaad. We hebben een hele andere norm, namelijk de stichting, de opbouw. Dat is hetzelfde woord in de grondtekst. De stichting, namelijk de opbouw van het lichaam van Christus. Onze levenswandel is niet volmaakt voor God als wij helemaal niet meer zondigen, geen enkele overtreding van de wet begaan. Onze levenswandel voor God schiet dan nog steeds tekort. Onze levenswandel voor God beantwoordt pas aan zijn doel als die levenswandel meewerkt in de opbouw van de gemeente, als het lichaam van Christus, en daarom meewerkt in de opbouw van de verheerlijking van Christus. Dat is een norm, dat is een veel hogere. Niet in het denken van de mens, maar wel in de Bijbel. En daar gaat het maar om. We hebben een troon der genade. Een genadetroon in de hemel. Zij genadig dat wij als gelovigen behouden zijn geworden door genade. En dat dan vaak blijkt dat diezelfde gelovigen vervolgens de hele wereld om hen heen hun wetten gaan opleggen. Die ze bovendien nog zelf gemaakt hebben ook. Zelf worden ze behouden als uit genade en leggen de wereld hun wetten op. Het is volstrekt tegenstrijdig. Natuurlijk wordt men boos als iets zegt. Men herkent zichzelf er dikwijls in. Maar ik bedoel het niet om u te beledigen, ik bedoel het ook niet om een spiegel voor te houden. Ik bedoel u te laten zien de woorden die geschreven zijn. Daaraan hebben wij ons te houden. Niet in onze emoties, niet in onze gevoelens, maar aan het woord van God. En het woord van God zegt dat wij geroepen zijn tot vrijheid. Tot de vrijheid der heerlijkheid van de zonen, de erfgenamen van God. En daar is rust. Gelukkig hoeven wij ons niet elke keer bij alles wat we doen af te vragen of het wel goed is of kwaad is. En of het wel in overeenstemming is met wet. En met welke wet dan wel, enzovoort. Gelukkig mogen wij ons richten gewoon op het woord van God. En mag de gezindheid van Christus zich in ons ontwikkelen. Zodat ons leven veranderd wordt naar zijn beeld. Er staat, wordt hervormd niet door een wet, of de wet, of wat dan ook. Of door christelijke ethiek. Maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. En vernieuwing van denken is alleen mogelijk als u veranderen nieuwe informatie tot u neemt. En we hebben geprobeerd ook deze week om u nieuwe informatie te geven. Om het u voor te houden. Het denken niet van de mens, met hier en daar een aanvulling uit de schrift, maar het denken vanuit de schrift. Het woord van God, wat altijd spreekt, van de eerste bladzijde van tot de laatste, over de Christus, die vernederd werd, maar die verhoogd werd en gezeten is aan de rechterhand Gods. Het gaat allemaal daarom, om die uiteindelijke verheerlijking van Christus. En dat is dus de climax van de hele schrift feitelijk. En daarom is het van zo groot belang dat we dat begrijpen. Dat genade heerst. En dan staat er, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan, laatste vers van hoofdstuk 4, tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden. Barmhartigheid verkrijgen, namelijk genade vinden, om geholpen te worden ter bekwame tijd. Er staat er in heel algemene termen, de bekwame tijd, als het nodig is namelijk. Wanneer het nodig is, ontvangen we genade. Wanneer het nodig is, ontvangen wij kracht. Wanneer het nodig is, ontvangen wij barmhartigheid. Kortom, al wat nodig is, ontvangen wij. En vroeger zongen we dat nog. Sommige mensen nemen mij wel eens dingen kwalijk. Als ik ze voorhoud uit de schrift en ze, dat heb ik nog nooit gehoord, zeggen ze dan, dat is nieuw voor mij. En dan als ik dan later na het gesprek denk ik, ja, maar wat vreemd is dit. Dat staat allemaal in de bundel van Johan de Heer ook. Staat het allemaal in. Al diezelfde waarheden. Dat is predik over de vrijheid van de wet, zeg maar dat kan zomaar niet, maar het staat zelfs in de bundel van Johannes de Heer. Vrij van de wet, o vreugdevol leven, niet meer voor horen heb, vrezen of beven. Ik ken de melodie niet eens zo weinig worden gezongen, maar ik ken de tekst wel. Staat erin. En alles wat ik heb, dat heb ik van mijn vader. En alles wat ik nodig heb, ontvang ik en nog meer. Het is net of men vroeger nog wist, en of men in de laatste jaren, misschien tientallen jaren, gewoon vergeten is. of het weggeëbd is, of het overwoekerd is door zorgvuldigheden van het leven, door het aardse horizontale denken zelfs van evangelische christenen, juist en vooral vandaag. Precies zoals van de week al eerder door een ander gezegd is. Dus aardgericht op werken, in plaats van zich over te geven aan het werk wat de Heer gedaan heeft en het werk wat de Heer ook nu vandaag als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek doet. En hier in de Hebreeënbrief wordt gezegd dat Christus zelf verzocht is geweest als ook wij. Hij kan medelijden met ons hebben. Hij is aan ons gelijk geweest. Hij heeft vlees en bloed aangenomen enzovoort. Hij kent de overleggingen van het menselijk hart. Hij kent de behoeften van de mens. En er staat er, wel, hij is degene die ons vertegenwoordigt. Hij zit op de troon. En hij is degene die ons uit zijn rijkdom geeft. Al wat wij nodig hebben. Al moet ik misschien dan zeggen, al wat hij vindt dat wij nodig hebben. Maar dat is nog beter. Ja. Nou, het moet nodig verder. Hoofdstuk 3 en 4, dus over Mozes vergeleken met Christus. Dat wil zeggen de koning van Israël vergeleken met Christus. Maar dan toch steeds dat begrip hoge priester aangehaald. Waarna we komen in hoofdstuk 5, waar boven staat bij mij, in mijn Bijbel, Christus overtreft Aaron. En Aaron was de priester van Israël. En dan begrijpt u meteen die twee eenheid van Mozes en Aaron. Mozes en Aaron samen zijn Melchizedek. Ja, dat is typologisch redeneren. Mozes en Aaron samen vormen Melchizedek. De een de koning, de andere priester. Samen zijn ze koning en priester, namelijk Melchizedek. Wel, Christus overtreft het priesterschap van Aaron. Wordt hier uit de doeken gedaan in hoofdstuk 5. En dan, Christus is meerder dan Aaron. Want staat er, over de Heer Jezus Christus, er staat dat hij in vers 8, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde, dat is dus door zijn dood en opstanding uit Hebreeën 1. Geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak, een auteur, zegt de Engelse Bijbel, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Sinds hij geheiligd is, opgestaan is uit de dood en gezeten is in de hemel, is hij de oorzaak, de bron, de auteur van de eeuwige zaligheid geworden. En hij is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Heb je weer een verwijzing naar Psalm 110. Gij zijt priester voor altoos naar de ordening van Melchizedek. God heeft hem zo genoemd. En dan vers 11. Van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen. Sommigen hebben gemerkt en hebben zelfs dat ook gezegd. Die hebben gemerkt namelijk dat we inderdaad van de week niet verder gekomen zijn dan korte inleidingen. Dan het opengooien van enkele deuren zo links en rechts in de hoop dat u erin zou wandelen. Maar het was nooit meer dan een inleiding. Het was altijd maar een stukje. Er zijn vele dingen te zeggen. Ze zijn zwaar om te verklaren. Ik heb nooit de minste aarzeling om de Bijbel te openen en mensen voor te houden. Kijk, dat staat er. Ik kan het niet helpen, maar dat staat er. En soms heb ik het toch wel eens een beetje benauwd. Omdat ik van tevoren weet en vermoed. Uit ervaring weet je dat dan. Dat je kunt het wel zeggen, maar het komt toch niet over. Het is te moeilijk, men begrijpt het niet. De gedachten van de mensen zijn zo anders. Men denkt zo westers. Men denkt zo technisch. Dat de gedachtegang van de Bijbel voor velen niet te volgen is. Dat kost oefening. En daar gaat het hier ook om. Er staat, we hebben vele dingen zwaar om te verklaren te zeggen over Melchizedek. Vers 11. Hij zegt, maar het is zwaar om te verklaren omdat gij traag om te horen geworden zijt. Paulus schoot niet tekort. Hij was capabel genoeg om die waarheden onder woorden te brengen. Het probleem zat hem in zijn toehoorders die niet capabel waren om die woorden op te vatten. Om ze te plaatsen in hun denkwijze, in hun leven, in hun wereld, een levensbeschouwing. Want staat er daar gij leraars behoren te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van noden dat men u leren welke de eerste beginselen. Let op, de eerste beginselen zijn der woorden Gods. Gij zijt geworden als die melk van noden hebt, want melk staat hier voor een geestelijk voedsel. Dat is typologie. Namelijk voor de eerste beginselen der woorden Gods. Niet voor wat gevorderd is, maar het begin. We hebben het nu over het geval, over het eind, over het resultaat van het werk van God in Christus. Maar hier staat, je hebt nodig dat men spreekt over de eerste beginselen. Hoe het allemaal zo gekomen is. Over Genesis 1 bijvoorbeeld. Ja, vers 1 en 2 en 3 enzovoort, dat soort dingen. Over hoe het allemaal zo gekomen is. Over Adam en de hof en uit de aarde aards en dat soort dingen meer. De eerste beginselen. Zelfs die kenden ze niet. En dan staat er dat het daarom zo moeilijk is om te spreken over Melchizedek. Als men de aardse niet begrijpt, hoe zou men de hemelse kunnen begrijpen, meneer Nicodemus? Ja. Nou, daar staat, gij zijt geworden als die melk van nood hebt en niet vaste spijs. Waarmee u maar weer ziet dat melk staat voor de aardse dingen uit het woord van God, terwijl vaste spijs staat voor de hemelse dingen uit het woord van God. Dat is moeilijker te verteren. Het is makkelijk te verteren, redelijk makkelijk, tenminste vind ik, te verteren als we de evangeliepredikers zeggen, de Heer is er om ons te redden, de Heer is er om ons te geven wat we nodig hebben, de Heer is er om ons te helpen door het leven heen. Het is makkelijk te verteren, zo iemand zoeken wij immers. He? Ja, hij past meestal soms niet in de profielschets die we van hem gemaakt hebben. Maar ja, dat is een bijzaak. Maar het is moeilijker te verteren te zeggen dat de Heer ons wel helpt. Maar dat doet door ons te trekken uit deze wereld en een plaats te geven in onzienlijke, eeuwige, hemelse wereld. Want dan zeggen we, ja, maar dat snap ik niet, dat vat ik niet, dat kan ik me niet voorstellen. Dus moeten we dat niet. En met antwoord, maar we zouden moeten reageren en zeggen, dat wil ik leren. Dat kan ik niet, maar dat wil ik leren. Ik wil weten hoe het zit. En dat kan aan de hand van het woord van God. Als men liever vasthoudt aan aardse, stoffelijke omstandigheden, zal men nooit komen tot inzicht omtrent de persoon van Melchizedek. En daarom de aarzeling. Paulus weet dat hij hier de drempel over moet. Het is een drempel van melk naar vaste spijs. Het was de drempel van Isaac die gespeend werd van melk naar vaste spijs. Maar toen moest wel Ismaël, die een uitbeelding is van het aardse, uitgedreven worden. Ik hoop dat u het verband nu weer op kunt pakken. Zie je? Isaac ging naar de vaste spijs en dus moest Ismaël weg. Nou, dan gaat het hier ook om. De apostel zegt, ieder die melkdeelachtig is, vers 13, is onervaren in het woord der gerechtigheid. Hij is een kind, dat is onvolwassen. Maar voor de volwassenen, der volmaakten, staat er. Maar dat betekent, voor de volwassenen is de vaste spijs. Vaste spijs namelijk voor hen die door gewenning, door gewoonheid, de zintuigen geoefend hebben, want het gaat niet vanzelf. Men moet dat leren. En ook de ingewanden moeten leren vaste spijs te verdragen. In het begin gaat dat helemaal niet. Als je een baby voor het eerst wat vast voedsel geeft, komt het er zo weer uit meestal. Het wordt niet verwerkt. Je wordt er niet ziek van hoor. Dat denken sommigen dat men daar ziek van wordt. Maar dat is niet zo. Men verwerkt het alleen niet. Het komt er zo weer uit. Als u iets niet begrijpt, iets hoort en niet begrijpt, kunt u het beste gewoon naast u neerleggen. Zo hoort dat. Dan komt dat later wel. Pas later wel weer ergens in. En dan gaat het hier ook om. Men moet door gewoonheid de zin oefenen. Waarna de apostel zegt in vers 6, in hoofdstuk 6, vers 1 en 2, dat hij dat begin, die melk, nu gaat verlaten. Dat hij daar nou niet meer over wil hebben. Hij gaat verder. Hij gaat nalaten het begin der leer van Christus. Hij gaat het niet meer hebben over de melk, namelijk de bekering van dode werken, van het geloof in God. En over de doop en over de oplegging der handen en over opstanding der doden en over het eeuwig oordeel. Want dat is allemaal melk. Nee, zei ik niet, dat staat hier. Dat is allemaal melk. Hij zegt, wel, laat ons tot de volwassenheid voortvaren. Hij zegt, want, dat is vers 4 tot en met eigenlijk de rest van dit hoofdstuk. Want, zegt hij, zij die niet verder mee willen en die niet die aardse dingen willen loslaten en willen voortvaren tot de geestelijke en hemelse dingen, willen ze niet willen, ik kan ze niet verder meenemen. Ik kan ze niet bekeren, ik kan ze niet opnieuw bij de Heer brengen. Als ze hier de Heer weer loslaten zeggen, tot zover ga ik met de Heer mee en dat is mij wel genoeg. Dan zegt de apostel, heb ik voor hen niks meer te vertellen. Dan kunnen ze wel gaan. En ik ken er velen zo. En er zijn er velen die in de loop der tijd zo op de prediking gereageerd hebben. Ik kan er velen zelfs met name noemen. Ik doe het niet hoor. Maar er zijn vele gelovigen aan wie ik ook niks meer vertellen kan. Zij weten alles al. Tot een bepaald niveau. Namelijk melk. En nou komt de vaste spijs, maar men wil dat niet. Het kost te veel moeite, men wil het niet leren, men stopt. En die vaste spijs gaat over hemelse dingen, onzienlijke dingen. En die hemelse onzienlijke dingen worden juist uitgebeeld en geïllustreerd in typologie. En dat is de reden waarom men typologie juist overboord zet. Dat is precies wat we van de week al hebben aangehaald. Zover wil men niet mee, want dan gaat het ineens over geestelijke en onzienlijke en hemelse dingen. En wij zijn toch nog hier.
Dat is de gedachte. Nou, zegt de apostel, ga nou wel verder. En dan ben ik eindelijk bij hoofdstuk 7 van de Hebreeënbrief. En nu in no time, in heel korte tijd zal ik maar zeggen, bespreekt de apostel even de figuur van Melchizedek. Want staat er, hoofdstuk 7 vers 1, deze Melchizedek was koning van Salem. Salem staat nergens op een kaart. Sommigen zeggen, het zal Jeruzalem wel zijn. En dan zeg ik, nou dat kan niet, want Jeruzalem is de naam die David gaf aan de stad die tot dat moment Jebus heette. Dus Salem is niet Jeruzalem. Salem betekent gewoon vrede, shalom. Shalem, want zo kan het ook uitgesproken worden. Deze Melchizedek was koning van Salem, maar er bestond geen plaats Salem. Dus is het geen plaatsnaam, het is een omschrijving van zijn functie. Hij heerst over de vrede. Hij is een koning zonder strijd, dat blijkt ook wel. Abraham was op een veldtocht geweest en terwijl de strijd volvoerd was, verscheen daar een koning die aan de strijd in wezen niet had meegedaan. Deze Melchizedek, hij kwam brood en wijn brengen. Je zou zeggen, het is de ravitaillering, of hoe dat maar heet, de intendant, weet het in dienst geloven, komt alleen maar eten brengen. Maar aan de strijd nam hij niet deel. Hij was een koning des vredes. En dat is niet mijn verklaring, dat staat hier ook. Daar staat, ik lees maar gewoon verder. Hij was priester van de Allerhoogste God. Dat hebben we gelezen in Genesis 14. En die kwam Abraham tegemoet als Abraham wederkeerde van het slaan der koningen. Abraham komt terug van de veldtocht, van oorlog. En dan was er een koning van vrede. Niet van een plaatsnaam. Daar heb je het hele verhaal mee weggeredeneerd. Het was een vredevorst. Bij wie degene die net gestreden had kwam. En dan staat er, Abraham, of aan welke ook Abraham van alles de tienden deelde. Dat wil zeggen, Abraham onderwierp zich aan Melchizedek. En dan staat er, die voor eerst vertaald wordt, koning der gerechtigheid. Want Melchizedek betekent letterlijk, mijn rechtvaardige koning. Of mijn koning is rechtvaardig. Melech, Melechi, dus koning, mijn koning. Tzadik, mijn rechtvaardige koning. Oftewel, koning der gerechtigheid. Een rechtvaardige koning. Ik heb in de hele wereldgeschiedenis nog nooit iemand gevonden die een rechtvaardig koning was. Wel koningen. De een wat minder onrechtvaardig dan de ander, zullen we dan maar zeggen. Maar nooit rechtvaardig. En hier een rechtvaardige koning, dat betekent zijn naam. En daarna was hij ook koning van Salem. Niet het welk was een bepaalde plaats, of het welk is Jeruzalem of Jebus of wat ook, maar het welk is koning des vredes. Dat is de Bijbelse verklaring. Hij was koning des vredes en hij heette een rechtvaardige koning. En dus een koning met een rechtvaardige vrede. Een vrede die het resultaat was van rechtvaardigheid. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, Romeinen 5 vers 1. Hebben vrede bij God en roemen in de genade in welke wij staan. Dan heb je het allemaal op een rijtje. Staat er zo. Nou. Van deze Melchizedek staat, hij was zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Wij zeggen, zijn geslachtsrekening komt in de Bijbel niet voor, dat is waar. Maar hier staat, hij was zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Niet dat hij niet vermeld was, hij was het domweg niet. Viel ook niet te vermelden, er was niet zoiets, staat hier. Er was geen vader, er was geen moeder, er was geen geslachtsrekening. Er was nog begin der dagen, nog einde des levens hebben. Er staat niet het begin en het einde des levens was niet vermeld. Nee, staat hij had het niet. Er was geen begin, er was geen einde. Dus was hij de zoon van God gelijk, staat hier. Maar de zoon van God gelijk geworden zijnde. Hij, of geweest zijnde, dat is precies hetzelfde in de grondtekst. Hij was de zoon van God gelijk. Want die heeft ook geen vader, geen moeder, geen slasrekening. Nog begin der dagen, nog einde des levens. Geen voortplanting in de menselijke zin. Hij is God van eeuwigheid. En deze Melchizedek is aan deze zoon Gods gelijk geworden. En omdat hij geen einde des levens heeft, staat er, blijft hij priester in eeuwigheid. Ziet u wat hier staat? Hier staat in vers 3, Melchizedek blijft priester in eeuwigheid. Want hoge priesterschap geldt voor het leven, zolang men leeft. En als men dus geen einde des levens heeft, blijft men zijn leven lang hoge priester. En het hoge priesterschap van Melchizedek, niemand ontkent dat. Het hoge priesterschap van Melchizedek is een eeuwig hoge priesterschap op grond van eeuwig leven. Staat er trouwens ook, naar de kracht des onvergankelijke levens, vers 16. En laat ik dan maar meteen zeggen wat ik ervan vind. Het is namelijk zo, dat als Christus de eeuwig levende, hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, dan betekent dat dat dus ook Melchizedek eeuwig leven heeft en dat Melchizedek zijn hoge priesterschap nooit aflegt. Kijk, als Melchizedek zijn hoge priesterschap wel zou afleggen, bijvoorbeeld door de dood, hoe zou de eeuwig levende Christus dan eeuwig priester zijn naar de orde van Melchizedek? Als die orde zou eindigen in de dood, hoe zou Christus dan naar die orde hoge priester zijn en toch altijd blijven? En ik hoop dat u begrijpt wat ik nou bedoel te zeggen. Als Melchizedek eeuwig hoge priester is, zoals hier staat, dan staat hier echt, hij blijft priester in eeuwigheid. Zelfs de vertalers hebben het woord hij aan het eind van vers 3 met een kleine letter gedrukt en niet met een hoofdletter. Hij, Melchizedek, blijft priester voor altoos, voor in de eeuwigheid. En als Christus ook hoge priester is voor altijd, wat is dan de conclusie? Dat Melchizedek de zoon van God gelijk is, maar dat stond er al. Namelijk dat Melchizedek niets anders is dan een vooropenbaring van Christus aan Abraham. God verscheen aan Abraham onder de naam Melchizedek met de omschrijving koning van Salem. Maar hij is degene die van zichzelf zegt in Johannes Evangelie, wat ik al geïntroduceerd heb bij u, eer Abraham was, ben ik, en Abraham heeft mij en mijn dag gezien. En dat is het verhaal. Melchizedek wordt hier aangehaald als een type van de Heer Jezus Christus. Maar het is zo'n goede voorafschaduwing, omdat het de Heer zelf is. Die verschijnt aan Abraham. En aan Abraham geeft brood en wijn. Dat is typologie. Brood is het brood des levens en wijn is het bloed, namelijk het leven van het nieuwe verbond. En is dus ook eeuwig leven. Beide, brood en wijn, spreken over het opstandingsleven van de Heer Jezus Christus. Hij onderhoudt het leven, dat is wat Christus doet. Hij, wat de hoge priester aan de ordening van Melchizedek doet. Hij geeft wat nodig is. Abraham ondervormt barmhartigheid en genade te bekwamer tijd. Want daar was Melchizedek. En Abraham onderwierp zich aan deze Melchizedek en ontving brood en wijn. Dan zeggen, het is duur betaald misschien. Maar zo is het nou eenmaal. Wij betalen dit ook met de prijs van ons leven. Wij geven ons leven op. Over aan hem. Maar van de weeromstuit is het zo dat hij vervolgens dat leven onderhoudt en voedt en alles geeft wat we nodig hebben. Deze Melchizedek is dus met recht een voorafschaduwing van de Heer Jezus Christus zelf. En in de reeks van vooropenbaringen van de Heer Jezus in het Oude Testament, in die reeks zou moeten opgeworden genomen deze Melchizedek. Het gebeurt meestal niet, maar ik geloof inderdaad dat het zo is. Melchizedek is Christus zelf, de hoge priester voor altijd. Maar laat ik doorgaan. Er staat dat niet alleen Abraham, maar daarmee ook Levi, die in de schoot van Abraham was, zich heeft onderworpen aan Melchizedek. Waarmee gezegd wordt dat Melchizedek dus meerder is dan Abraham en ook meerder is dan Levi. Er staat in vers 9 van Hebreeën 7. Daar staat, en om zo te spreken, bij wijze van spreken, hè, ook Levi die tienden neemt, want aan Levi moesten tienden betaald worden, heeft door Abraham tienden gegeven, want hij was nog in de lenden des vaders als hem Melchizedek tegemoet ging. En het priesterschap van Levi en dus van Aaron is een priesterschap dat onderworpen is aan het priesterschap van Melchizedek. Met andere woorden, het priesterschap onder het oude verbond en onder de wet is minder dan het priesterschap onder het nieuwe verbond, namelijk onder de genade, waaruit de conclusie getrokken wordt, ook in deze Hebreeënbrief, dat de wet dus minder is dan genade en genade meer is dan wet. En dat dus niet wet over ons is, maar genade, want genade is hoger. Dat komt daarna, dat is waar. Je hebt eerst wet, daarna genade. Men wordt eerst veroordeeld waarna men een beroep doet op genade. Men vraagt gratie. Maar genade is daarom hoger dan wet. Genade komt ook vandaag aan de dag nog van een hogere instantie dan de wet. De wet komt gewoon via justitie, zal ik maar zeggen, wordt de wet gehanteerd. Maar genade, dat ontvangt men van de koningin. Van de hoogste instantie die wij kennen hier op aarde. En zo hoort het ook, genade is hoger. Wij weten het allemaal, alleen in verband met de geestelijke dingen vergeten we het schijnbaar. Nou goed. De zaak is, vers 11, indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, wat nood was het nog dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? zaak is namelijk wat in vers 18 gezegd wordt. Want de vernietiging van het voorgaande gebod, van de wet van Mozes en van het priesterschap van Aaron, de vernietiging van dat verbond en van dat priesterschap geschiedt om de zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Heren ETC. De wet is onprofijtelijk, de wet is zwak, de wet kan niet doen wat wij vinden dat het zou moeten doen. Maar genade kan dat wel. Door genade ben ik een kind van God, niet door werken. Zie je wel, het is een bundel van je handen, Heer. Door genade ben ik een kind van God. Men wist het vroeger nog. Tegenwoordig zingt men het alleen nog en vergeten wat het betekent. Zie. De vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om de zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Want wat voor de wet onmogelijk was, heeft God zijn zoon zendende enzovoort. Dat is Romein 8. Wat de wet niet kon, heeft Christus gedaan. Wat de priesterschap van Aaron niet kon, is gerealiseerd door de priesterschap van Melchizedek, namelijk door de priesterschap van de Zoon Gods, die tegelijkertijd de Zoon des Mensen is. Want de wet heeft geen ding volmaakt, volwassen. Denk nog even aan die melk en die vaste spijs. De wet heeft geen ding volmaakt, volwassen, maar de wet heeft een aanleiding van een betere hoop. De grote waarde van de wet is gelegen in het feit dat het een aanleiding is tot een betere hoop. En de grote waarde van het Levitische priesterschap is dat het een aanleiding is tot een beter priesterschap, namelijk dat van Christus. Ja. Er komt er nog bij, er staat in vers 20, en voor zoveel het niet zonder eedswering is geschied, want genen zijn wel zonder eedswering priesters geworden, de priester zonder het oude verbond werden priesters zonder dat erbij gezworen werd, maar vers 21, deze met eedswering, door God namelijk, die gezegd heeft tot hem, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester voor altoos, of in de eeuwigheid staat hier, naar de ordening van Melchizedek. Ik sta expres met twee vingers omhoog nu. Weet u eigenlijk waarom bij eedswering twee vingers omhoog gestoken worden? Ik heb het vaak zien doen. Militaire beëdigingen, daar stond ik altijd bij te toeteren, vroeger. Ja, waarom doet men dat? Ja, ik weet het nu, maar zij weten het niet hoor. Omdat de eed die God zwoer aan Abraham vervuld wordt niet in het eerste verbond, maar in het tweede verbond. Niet in het eerste priesterschap, maar in het tweede priesterschap. Niet in Aaron, maar in Melchizedek. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Een eed wordt gezworen onder het opsteken van twee vingers. De eeuwige onvergankelijke dingen die gezworen worden bij de eeuwige onvergankelijke God zijn niet de eerste, maar zijn de tweede. Niet Ismaël, maar Isaac. Niet Esau, maar Jacob. Daar komt het vandaan, daar ben ik stellig van overtuigd. Ik kan het niet bewijzen, maar dat hoef ik ook helemaal niet. Anders vergeet u het maar weer. Maar zo steekt het in elkaar. God heeft gezworen en gezegd, gij zijt priester voor altijd. Weet u nog dat onder het oude verbond iemand die buiten zijn schuld om schuldig was, dat wil zeggen buiten zijn wil onschuldig was, en wij zijn buiten onze wil onschuldig, want we zijn schuldig geboren buiten onze wil om, dat iemand die schuldig was buiten zijn wil om kon vluchten naar een vrijstad, en daar veilig was voor de bloedwreker, zolang de hoge priester leeft. Ik heb me er altijd over verbaasd. Was hij overgeleverd aan was zijn veiligheid afhankelijk van hoe lang de hoge priester zou leven? Ik denk, wat jammer als die hoge priester doodgaat, dan is hij niet veilig meer. Is het allemaal over.
Maar dan mocht hij toch naar zijn eigen plaats weer terug.
Waar staat dat? Dat zeggen wij, maar er staat niet dat hij dan naar zijn eigen plaats terug mocht. Dat hebben wij geconcludeerd. Maar er staat niks anders dan het geldt tot aan de dood van de hoge priester. En het is van belang hoor dat we er niks bij maken. Het punt is namelijk dat de betekenis daarvan niet is de praktische voor die dagen. Want ik ben ervan overtuigd dat het niet of nauwelijks is toegepast. Maar de praktische betekenis ligt hem in verband met de typologie. Het is een beeld van het nieuwe verbond. Waarin degene die buiten zijn wil schuldig is zijn vrijheid en zijn leven kan behouden. Maar dat leven en zijn vrijheid is afhankelijk van het leven van de hoge priester en onze hoge priester is dat naar de kracht des onvergankelijke levens. Vers 16 van Hebreeën 7. Hij is dit niet naar de wet des vleeselijke gebods geworden, niet naar het oude verbond, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Wij zijn veilig zolang de hoge priester leeft en onze hoge priester leeft voor altijd, voor eeuwiglijk en altoos. Hij is degene die onze zonden wegneemt, onze zonden verzoent, zodra wij ze doen, zal ik maar zeggen. Want dat is het. Want het leven, namelijk het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Dat staat er nou eenmaal in Johannes 1 vers 7. En zo staat het hier ook. Het is door zijn leven, door zijn onvergankelijk leven, dat wij gereinigd worden. Dat niet alleen, hij neemt niet alleen bij ons weg wat er niet hoort te wezen. Hij geeft ons ook wat er wel zou moeten zijn. Al onze tekortkomingen, die vervult hij. En al wat wij produceren wat niet zou moeten, verzoent hij en neemt hij weg. Hij doet alles wat nodig is. En daar staat er dan ook in vers 24. Oh nee, vers 22. Nee, zover was ik ook niet. Vers 21 was gij zijt priester in de eeuwigheid. Er werd gezworen en daar staat er. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Niet Aaron, niet de mens Aaron, maar de mens Jezus. Is van zo'n beter verbond borg geworden. En genen zijn priesters geworden, omdat ze door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Al die hoge priesters die er geweest zijn, werden hoge priester omdat de voorgaande stierf. Al die hoge priesters die er waren in de loop der eeuwen zijn er, doordat ze onvolmaakt waren. Anders waren ze het nooit geworden. Maar Christus is hoge priester geworden. Niet omdat hij de opvolger is van Melchizedek, die stierf. Dat kan natuurlijk niet. Maar hij is niet de opvolger van Melchizedek. Hij is Melchizedek. Hij is de voortzetting van Melchizedek. Hij is de geopenbaarde Melchizedek. En hij wordt aan ons geopenbaard hier. Het kost enige moeite om het te verwerken, deze vaste spijs, maar zo is het nou eenmaal. En dan staat er, genen werden priesters, omdat ze door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, enkelvoud, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Dan zeggen we, dat is interessant. Maar de praktische betekenis staat erachter, namelijk waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden, te bemiddelen is het eigenlijk. Want zodanig een hoge priester, zo'n hoge priester betaamde ons. Hadden wij nodig, betekent dat. Heilig, onschuldig, onnozel staat er, betekent onwetend, onwetend van het kwaad. Onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Namelijk door alle hemelen doorgaan. De hoogste instantie is de instantie die ons verzoend heeft met God. De hoogste instantie, de hele schepping, is die instantie die onze zonde heeft weggenomen, ons nieuw leven heeft geschonken en onder zijn heerschappij der genade leven wij. En dan hebben wij het lef om onszelf en zelfs anderen onder onze wetten te plaatsen. Als dat geen hoogmoed is, weet ik het niet meer. Nou, dit is het evangelie. Dat al wat er gedaan moet worden gedaan is. Al wat vandaag nodig is gedaan wordt. En al wat voor de toekomst nodig is zal gedaan worden. Zo'n hoge priester hebben wij. Voor altijd. En als u, sommigen zeggen, maar dat is toch niet nodig. Want onze zonden zijn toch al weggedaan. Dan zeg ik, nou draaien we in een kringetje. Want dat ze weggedaan zijn en weggedaan worden. Ook daar is, dat is juist omdat hij leeft. Omdat hij leeft ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft is mijn schuld weg. We zitten het hier gewoon te zingen. En als je het in een toespraak in de gemiddelde gemeente, evangelische gemeente vandaag de dag vertelt, dan hoef je nooit meer terug te komen en je mag blij zijn als je je toespraak mag afmaken. Zo is het vandaag aan de dag. Ik weet waarover ik het heb. Ik heb het allemaal al meegemaakt. Maar het is Bijbelse waarheid. Vaste spijs, dat is waar, maar niettemin, wij hebben ons te houden aan dat woord. Er staat, want de wet stelt dat hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedzweren die na de wet is gevolgd. Nou stelt de zoon die in der eeuwigheid geheiligd is. En de hoofdzonde der dingen is dat wij een hoge priester hebben gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Een bewaker des heiligdoms. Een bewaarder des heiligdoms, zegt Hebreeën 8. En hij is degene onder wiens heerschappij wij geplaatst zijn. Tot hem naderen wij. En ook dit gedeelte van de brief eindigt in Hebreeën 10 met, dewijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, vers 19, op een verse en levende weg, die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, typologie, dat is door zijn vlees, enzovoort. Laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten reinigende, Nee, dat staat er niet. Onze harten gereinigd zijnde of wordende. Dat kan allebei. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam, namelijk de hele mens, gewassen zijnde met rein water. En rein water is dan een beeld van het woord van God. Maar in die reinheid, op grond van het hoge priesterschap van Christus, wandelen wij hem achteraan. En om je dan nog één tip te geven. Die hoge priester die in het heiligdom is, wordt uitgebeeld in het Oude Testament door de grote verzoendag, waarbij Aaron met het bloed, met het leven dus, inging in het heiligdom. Dus de enige dag waarop het mocht en waarop hij zou kunnen blijven leven in het heilige der heiligen, in het binnenste heiligdom. En wat hier in de Hebreeënbrief gezegd wordt, is dat Christus als de vervuller daarvan is ingegaan in het ware heiligdom, achter het ware voorhangsel enzovoort. En dan staat er, wel als onze hoge priester ons vertegenwoordigt daar in het binnenste heiligdom en hij leeft, dan betekent dat dat wij met vrijmoedigheid gewoon achter onze hoge priester aan mogen gaan, datzelfde binnenste heiligdom binnen. En dat is wat er gezegd wordt. Israël niet. Israël onder het oude verbond kon niet ingaan. Want het was het oude verbond. Het was zwak en onprofijtelijk. Maar wij onder het nieuwe verbond. Wij plaatsen onszelf in de nabijheid van de Heer Jezus Christus. En wij wandelen achter hem aan. Wij laten de wereld de wereld zijn. We laten de doden hun doden begraven. Ze zoeken het maar uit. Want wij zijn geplaatst onder zijn heerschappij van de genade. Wij zijn verbonden met onze hoge priester. En wij gaan in. Niet alleen wanneer we bidden. Maar wij plaatsen ons hele leven aan zijn rechterhand en zijn ons als gelovigen bewust dat onze positie is die positie van degene die ons vertegenwoordigt. Namelijk aan de rechterhand Gods op de troon der genade. Amen.